Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij mijn podcast over de liefde. Ik ben Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde, geweldige vrienden, lieve familie, een eigen huis, de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar die grote liefde dan? Tja, de grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware zou vinden en daar voor altijd bij zou blijven. Huisje, boompje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet? Welke relatievorm dan wel? Een open relatie, latrelatie of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés. Hoi en leuk dat je luistert. In deze tweede aflevering in mijn zoektocht naar de ideale relatie duik ik in de meest traditionele vorm, het huisje, boompje, beestje. Voor de meeste van ons is dit de absolute norm en dat is niet zo gek, want we leven in een maatschappij die totaal is ingericht op stellen. Toch gaat ongeveer de helft van de koppels uit elkaar, strandt 1 op de 4 huwelijken en is bijna 38% van de Nederlanders alleen. Ik vraag me dus af, waarom willen we allemaal zo graag die traditionele monogame relatie? Ik praat hierover met Linda Duits. Linda is sociaal wetenschapper, schrijver, podcastmaker, columnist, maar bovenal een superleuke vrouw met hele originele inzichten. Wat fijn dat je er bent. Wat is jouw relatiestatus eigenlijk?
Oh god, ik ben single en alleenstaand. Voelt het heel erg op dit moment.
Ja, voelt het zo?
Ja, ja. Dus als we dit opnemen zitten we in de avondklok. Mm-hmm. Dus je wordt echt met je neus op de feiten geduwd. Dat je alleen bent. En dat die cirkel van vrienden, waar ik normaal heel erg uitput en waardoor ik me dus normaal minder alleen voel, die is er nog steeds wel. Maar die is er beperkter, omdat je maar beperkte mensen thuis mag hebben en ook op beperktere tijdstippen.
Ja, je komt niemand nieuws tegen, word je helemaal gek van natuurlijk.
Daar word ik ook gek van, ja. En ik vind dus sowieso, om het even lekker politiek te maken, dat er is heel weinig aandacht voor ons vanuit de regering. Dus het gaat heel erg over de gezinnen. Alle maatregelen zijn er voor gezinnen. Of alle versoepelingen zijn er voor gezinnen. Het gaat nog wel eens over de eenzame student of de eenzame ouderen. Maar de eenzame vrouw van in de 40, daar heeft nooit iemand het over. Ja. En wat ik nu dus ook weer teleurstellend vind, is als het al gaat over die avondklok of het aantal mensen op bezoek, dat maakt nogal wel wat uit of jij een gezin hebt.
Ja, zeker. Of dat je alleen bent.
Dat je alleen bent.
Goed, dat is eigenlijk direct een mooi bruggetje naar de relatievormen. Hè? Want de traditionele relatie is eigenlijk het gezin, is de norm nog steeds.
Heel sterk zie je dat. En ook het gezin in de traditionele vorm. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel gezinnen met co-ouderschap. Mm-hmm. Waarbij ouders soms bij elkaar om de hoek wonen. Kinderen een aantal dagen in de week bij de een zijn, een aantal dagen in de week bij de ander. Ook dat soort gezinnen worden eigenlijk helemaal over het hoofd gezien tijdens corona. Maar wat bijvoorbeeld, wat ik dan ook weer interessant vind. Mijn beste vriendinnetje, die zie ik echt heel erg vaak. Die loopt mij de deur plat. Die is eigenlijk een soort van onderdeel van mijn huishouden. En stiekem benaderen we dat ook zo. Dus we vinden dat wij met z'n tweeën bij een ander stelletje op bezoek kan. Ook al zijn wij geen stelletje.
Ik doe het ook hoor. Ik doe het ook met mijn beste vrienden.
Ja, dus ook sowieso. Het is wij maken best wel rigide onderscheid tussen liefde en vriendschap. Mm-hmm. En het is een heel streng onderscheid. Waarbij we wel zeggen, ik hou van mijn vrienden of zo, dat is helemaal niet raar om dat te zeggen of I love you te roepen. Maar om het echt die status te geven, diezelfde status te geven als die we aan een liefdespartner toekennen, dat kennen we bijna helemaal niet. En dat betekent dus ook dat die beste vriendin die jij dus al zo lang hebt en die zo belangrijk voor je is, altijd door de buitenwereld in ieder geval lager gewaardeerd wordt. Ja. Dan wanneer er nu een of andere nieuwe man in je leven komt. Mm-hmm. Die krijgt dan boem, weet je wel, meteen wordt helemaal
de status,
tot de belangrijkste persoon in je leven.
En maar hoe komt dat wij dan toch dat op zo'n voetstuk plaatsen, die man en die relatievorm?
Dat is pas redelijk recent in de geschiedenis dat we dat zijn gaan doen. Dus vroeger was natuurlijk het huwelijk was gewoon een vrij economische aangelegenheid. En pas aan het begin van de 20e eeuw krijgen we heel erg, komt eigenlijk het idee van heteroseksuele liefde op. Mm-hmm. Of heteroseksualiteit ook. Dat je jezelf ziet als seksueel wezen, zeker als vrouw. Mm-hmm. Nou ja, dat is 100 jaar geleden deden vrouwen, dat is nog maar nauwelijks. Dus dat seksualiteit belangrijk voor je wordt. Dat dat ook iets belangrijks wordt voor jou om je te uiten. Dus om je seksueel te kunnen uiten. Dat ontstaat in de jaren 30. En pas na de Tweede Wereldoorlog neemt dat echt een vlucht. En daar heeft ook de opkomst, of natuurlijk het meer open worden van homoseksualiteit ook aan bijgedragen. Dat we ons allemaal veel prominenter op die seksuele identiteit zijn gaan manifesteren. En daarbij is vervolgens dankzij feminisme ook nog eens een keertje gelijkheid in dat huishouden of in je huwelijk bijgekomen. Nou, inmiddels kan dat ook zijn met een langdurige monogame partner. Waar je dus ook een soort vriendschappelijke gelijkheidsrelatie mee wilt hebben. Wat ook historisch heel uniek is. Want vroeger had je gewoon als vrouw was je hartstikke afhankelijk van die man. En ging het helemaal niet over dat dat ook je maatje was of zo. Dus we willen dus die seksualiteit met die partner allemaal kunnen botvieren. Ook nog eigenlijk nog één partner. We willen dat dat ons maatje is. We willen dat er ook liefde bij is. En we willen, dat moet ook nog een keertje goed uitzien, misschien ook nog een leuke vader zijn. En liefst willen we dat ook nog een heel leven lang, dat dat allemaal stabiel blijft.
Dus mede dankzij het feminisme zit ik nu in de penarie.
Ja, dat is nog niet zo. Nou ja, we zijn daardoor heel veel eisen gaan stellen eigenlijk aan die ene relatie. En vroeger was dat niet zo. Dus denk ook nog eens een keertje aan, je hebt geen kinderen, maar op het moment dat er ook nog kinderen in het spel zijn. We zijn ook nog eens een keertje gaan verwachten dat een moeder en een carrière heeft en die kinderen allemaal opvoedt. Dus als je kijkt naar hoe dat vroeger ging, als je uit een gegoede klasse kwam, dan hadden die kinderen gewoon een nanny.
Ja.
En als je uit een lagere klasse kwam, dan werden die kinderen ook opgevoed door de buurvrouw en door je zus. En was dat veel meer het idee.
Maar het is dus gewoon niet haalbaar eigenlijk, bijna.
Nou ja, wij gooien heel veel dingen op die ene persoon. En we doen ook nog eens een keertje alsof dat dus helemaal niet een historisch unicum is. Maar we hebben het idee, heteroseksualiteit en heteroseksuele liefde is er toch altijd al geweest. En je ziet dus ook als je in verbeeldingen van vroeger, zelfs als dat dus niet echt is. Dus denk bijvoorbeeld aan Bridgerton, wat nu natuurlijk super populair is. We weten allemaal dat dat niet echt is. Dat wordt ook heel duidelijk neergezet als een fantasieserie. Maar toch denken we, trouwen voor de liefde. Terwijl aan het begin van die 19e eeuw, je moest blij zijn als je een man vond waar je een beetje mee door
ja, precies.
Kon.
Maar goed, wij zijn dus ook gewoon geïndoctrineerd met allerlei, volgestopt met allerlei sprookjes, met dit soort, met dit soort verhalen. En de Bridgerton voorbeelden.
Ja, dus en dat zie je dus heel duidelijk terug in populaire cultuur, die ons dat voorschotelen over onze tijd, maar dus ook een verbeelding van een vroeger wat eigenlijk nooit bestaan heeft. Maar we doen het ook elkaar heel erg aan. Dus we maken onderling allemaal normen en die geven we heel erg door. Ja, bij hetero's, ondanks wat ik net zei over dat dit allemaal redelijk recentelijk is. Hè, dat idee van je vindt een meisje of je vindt een jongen en daarmee ga je settelen. Ja, dat is al wel heel erg oud. En dat is natuurlijk gewoon het patroon wat jij bij je ouders hebt gezien.
Ja.
Wat zij weer bij hun ouders hebben gezien.
Maar goed, de hele maatschappij is daar ook op ingericht. Hè? Ik bedoel, de huizen kopen, zorgverzekeringen, maaltijden in de supermarkt. Dus alles is daarop ingericht. Dus het is niet vreemd dat we dit klakkeloos aannemen en kopiëren.
Ja, en het gaat daarbij dus altijd om die eenheid van twee.
Ja.
Dus over singles. Singles zijn altijd een beetje zielig.
Ja.
Oh, hoe lang ben je al single?
Voel jij dat ook zo? Voel je dat?
Dat ik zielig ben.
Nou, of dat mensen dat voelen?
Zielig? Oh ja, zeker. Ja, zeker. En ook nu tijdens corona. Linda is toch wel zielig. Laten we er maar ten eten uit.
Ja, ja.
Terwijl ik dat zelf helemaal niet zo ervaar. Dan kijk naar mensen. Wat hier laatst met iemand over. Als je geen relatie hebt, heb je dus ook nooit ruzie met je relatie. Hè? Dus dat is stelletjes die, die vechten met elkaar. Vrienden doen dat ook wel eens, maar al een heel stuk minder dan stelletjes. En je bent nooit geïrriteerd over jezelf. Dat je denkt, wil je nu al naar huis? Ik zat net zo lekker.
Maar zou je een relatie willen?
Ja, op dit moment zou ik het wel weer leuk vinden om een relatie te hebben.
En waarom zou je het dan willen? Want dat is dan echt. Want ja, dat is dan. Dat, ik voel een beetje. Ik weet rationeel dat ik me niet zielig hoef te voelen. Ja. En dat ben ik ook niet. Maar toch voelt er ergens een stemmetje van dit klopt niet. Ik moet een relatie hebben.
Ja, maar kijk, ik ben daar ook niet. Ik kan er heel veel over nadenken, ik kan er heel veel over schrijven, maar ik kan er ook niet aan ontsnappen.
Nee.
Dus die druk is er. Die op je gelegd wordt.
Komt die van buitenaf of komt die ook vanuit jezelf?
Dat kan je dus niet vaststellen. Je kunt dus niet, er is niemand die niet opgegroeid is in deze samenleving, die je ter vergelijking zou kunnen gebruiken daarbij. Dus dat maakt het heel erg moeilijk om te bedenken, wil ik dit nou zelf?
Mm-hmm.
Of komt dit van buitenaf? En op het moment dat jij je hele leven gehoord hebt, dit is het ideaalbeeld wat er voor je ligt. Dan voelt dat alsof het dus niet lukt. Voelt alsof het niet lukt dat plaatje te halen. Ik had laatst naar Linda's Winterweek, geloof ik, gekeken. Toen Mark Rutte en George Dessing te gast waren. En het was ontzettend interessant, want zij zaten daar alle twee als singles.
Ja.
Linda zat ze de hele tijd heel medelijdend aan te kijken.
Ja.
Het was echt, ze werden echt zo, oh, jullie arme zielen. En
ze werden daar ook eigenlijk neergezet als twee singles die misschien elkaar nog wel eens leuk zouden kunnen vinden.
Ja, Rutte zat wel echt een beetje. Na afloop wil ik nog even met je doorkletsen. Maar op een gegeven moment vertelde Floortje. Dus Linda stelde aan haar de vraag: toen je de televisie hier ring won, miste je toen niet een partner om mee te delen? En toen zei Floortje notabene: ik zat daar met liefdesverdriet. Het was net uit met mijn verkering. Nou, daar ging Linda helemaal niet op in, want een mislukte relatie is niet. Dat telt niet als een relatie.
Nee.
En ik vind dat dus ook echt heel naar. Hè? Dat de verbintenissen die je voorheen bent aangegaan,
mm-hmm.
Dat die op die manier zo makkelijk weggezet worden. En Linda stelde geen enkele vraag over wat daar nou gebeurd was of wat dan ook. Terwijl,
dus het is mislukt en dan praat je er niet meer over.
Dan praat je er niet meer over. En ik weet niet of Floortje Dessing dat zo voelt, maar ik kijk in ieder geval niet zo terug op mijn voormalige verkeringen met het idee dat waren mislukte dingen in aanloop naar iets wat nog wel degelijk moet komen.
Ja, want zo voelt het wel vaak. Of zo wordt het in ieder geval wel.
Ja. Dus we hebben heel duidelijk een soort een relatieladder, noem je dat.
Mm-hmm.
Waarbij de verwachting eigenlijk is, nou ja, je gaat studeren, dan heb je misschien een paar, of op de middelbare school, hè, ga je een beetje dat ontdekken hoe dat allemaal zit. Dan ga je studeren, dan heb je waarschijnlijk een paar lange relaties, zo in je jaren 20. En dan op een gegeven moment dan ga je settelen. En dan blijft dat. En dat is dus wel een beetje veranderd met hoe het was voor mijn moeder. Maar die ladder die ziet er nog steeds hetzelfde uit. En wat mensen dus heel graag willen, is steeds een stapje omhoog. En steeds wordt dat stapje gezien als een teken van betrokkenheid, van commitment. En dat ook nodig is. Dus je moet op een gegeven moment gaan samenwonen. En als je dat niet doet, dan krijg je ook vragen. Hè, hoezo wonen jullie niet samen? Is het geen echte liefde? Dus bijvoorbeeld met mijn vorige verkering woonde ik inderdaad niet samen, want dat wilde ik niet. Maar wij hielden ontzettend veel van elkaar. Dat was echt een hele fijne relatie. En toen het uitging, zeiden mensen tegen hem, jullie wonen ook niet samen, dus zo erg is het toch niet?
Oh ja.
En hij was ook woedend. En dus dan zie je al dat, dus hoe hoger je op die ladder komt, hoe meer status je eigenlijk van de buitenwereld krijgt. En dan moet je dus moeite doen om je steeds te verdedigen. Dan moet je moeite doen om voor een andere vorm te kiezen.
Ja.
En dat kan wel, die vormen zijn er. Ja, dus ook die polyamorie is er, of open relaties, of inderdaad, er zijn heel veel mensen die een lat relatie hebben, het klinkt super jaren 80. Die zijn er gewoon. Maar het voelt dus alsof je altijd moet verdedigen. Alsof je niet helemaal serieus bent, omdat je dat ene pad niet voelt. En dat kost gewoon heel veel werk. Dus soms is het ook fijner om je daar gewoon bij neer te leggen. En wel te voldoen aan de norm.
En is dat anders voor mannen of voor man dan voor een vrouw?
Dat denk ik niet.
Nee?
Je zou dat denken, dat je als vrouw een beetje over.
Maar is het niet zo dat bij vrouwen wordt er toch. Je hebt de oude vrijster. En bij een man ben je toch een beetje de flamboyante avonturist.
Ik twijfel of dat zo is. Als jij een man bent van in de 40, die niet samen woont en geen relatie kan onderhouden, krijg je dan ook al snel. Het wordt ook een beetje snel zielig gevonden.
Ja.
Dus dat heeft denk ik ook met. Ik denk dat het bij beide met leeftijd te maken heeft. Dat er boven een bepaalde leeftijd, waar wij al hier zitten, denk ik zo. Dat je
nou, dan... ik vind dat heel ingewikkeld, hoor.
Ja, dat is ook zo. Ja. Maar dus ik heb niet... Heb jij dan wel het idee dat als je een man ziet...
Ja, ik heb al vrienden die, die bewust geen relatie willen. En dat zijn dan zijn journalisten, die gaan niet reizen. En die worden dan, ja, die worden toch wel gezien als een soort de vrijbuiter. En ach ja, dat is nou eenmaal iemand met een creatief beroep. Nou, zo denken mensen niet per se over mij.
Ja.
Misschien is dat een aanname, hoor. Dat zou ik goed kunnen. Maar ik denk toch vaak dat vrouwen wel als een soort... Ja, dan ja, het is dan niet gelukt. En je hebt ook al geen kinderen gekregen. Dus dat is dan toch wel een soort van sneu voor haar. Terwijl ik voel dat niet zo, maar zo wordt het wel gekeken. En bij hem is dat echt anders.
Maar dan zeg je ook, het zijn journalisten of misschien dus ook mensen in vrije beroepen.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk mijn vriendenkring, is mijn bubbel. Dat is natuurlijk ook zo. Maar
het is toch echt lastig als jij in de bouw werkt of bij een transportbedrijf. Of ook gewoon bij een bank ergens in een middelgrote gemeente, dat je ook als man toch acht als een beetje de boot gemist buiten het systeem. Als je buiten de norm valt, val je buiten de norm. En op sommige plekken in de maatschappij is dat dus makkelijker dan op andere plekken.
Nee, dat is
voor
waar.
Voor mij bijvoorbeeld, ik heb vrij veel gay vrienden. Daar ervaar ik die druk helemaal niet zo.
Nee. Zijn we nou gelukkiger samen of zijn we gelukkiger alleen?
Ja, daar is wel veel onderzoek naar natuurlijk, naar dat soort gelukscijfers. Dat heeft heel erg te maken met waar je bent in je leven. Volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd hoor, ik heb het niet helemaal paraat, maar mensen met jonge kinderen, die zijn het allerongelukkigst. Of die zijn heel ongelukkig.
Zie nou wel.
Maar ook alleenstaande ouderen zijn dan ook weer een stuk ongelukkiger dan alleenstaande dertigers. Dus het verschilt waar je bent. En het hangt er denk ik ook heel erg mee. Dus hoe je je leven inricht. En wie je om je heen verzameld hebt.
En hoe kunnen we nou voorkomen dat we heel veel leggen op een verwachting in de partnerkeuze? Want eigenlijk zit daar gewoon toch wel een groot probleem. Hè? Je verwacht gewoon te veel van een ander.
Hier heb ik ook net een stuk voor jullie over geschreven. En dus ook dat je dus ook je vriendschappen meer als liefde ziet. Kijk, en jij bent nu, hoe oud ben je?
42.
42. Dus je hebt ook een heel leven zonder degene die ik noem altijd future boyfriend. Dus je toekomstige partner die je misschien weer gaat krijgen of future girlfriend. En dat is heel waardevol. Want daar word je heel gelukkig van al die mensen. Dus dat betekent dat jouw nieuwe partner niet nog een keertje ook per se jouw beste maatje hoeft te zijn. Want je hebt al je beste maatje.
Ja.
En ook in je vriendengroep vind je het helemaal niet raar dat je iemand hebt om mee te tennissen. En een ander iemand waarmee je lekker kunt geeken. En een ander iemand waarmee je heel goed... weet ik wel, die ook van eten houdt. Of
maar
zo.
Maakt dat het nou lastiger of makkelijker naarmate je ouder wordt?
Ik denk dus dat, ik hoop dat het makkelijker maakt voor ons. En dat je dus minder alles op die ene persoon gaat gooien. En dat je dus, want je hebt je zelfstandigheid al. En hoe meer je alles op één persoon gooit, hoe afhankelijker je ook jezelf maakt van die persoon.
Ja.
Dat je alles in één iemand samen wilt laten komen.
Ja,
ja, ja, ik hoop dat mensen die het luisteren ook erover nadenken. Dat denken, ja, het is eigenlijk een heel raar idee.
Ja, dat is het wel.
Want wat zoek je?
Nou, dat is een goede vraag. Daarom maak ik deze podcast. Ja. Ja, ik vind het. Ik heb altijd wel gedacht, ik wil een relatie. Dus ik ben altijd wel een soort op zoek geweest naar een relatie. Toen ik jonger was, was ik dat veel minder op zoek. Maar op een gegeven moment ga je toch inderdaad ook een beetje aan. Hè, die trap waar je het over hebt. Ja, daar ben ik ook op gaan staan en omhoog gaan krabbelen. En op een gegeven moment ben ik daar vanaf gedonderd.
Ja.
Op de helft. En toen dacht ik, ja.
Waarom zie je dat als ze afgedonderd?
Nou ja, toen zag ik dat zo. En nu. Ik voel het soms nog wel een beetje zo. Want ik soms, wat ik je net ook al zei, ik voel wel ergens een soort druk in mijn achterhoofd die zegt, je blijft over, pas op. Pas op, je wordt oud en zometeen vind je niemand meer. Terwijl aan de andere kant, als ik het rationeel bekijk, heb ik een heel leuk leven. Leuker, ik ben gelukkiger dan ooit.
Ja.
Dus daar zit gewoon iets, daar zit iets geks. Dus wat ik zoek is iemand met wie ik gelukkig ben en met wie ik fijne seks kan hebben en met wie ik kan lachen en met wie ik op zondag Eredivisie op de bank kan kijken, die mij snapt. Maar ik hoef inderdaad ook niet meer meer iemand die al mijn needs vervult. Ja. Dus het is. Maar de druk die ik mezelf opleg om toch één iemand te vinden en daarmee te leven. En in welke vorm dan ook. Ja, daar ben ik wel naar op zoek. Hoezo is dat er en waarom voel ik dat zo? En waarom voel ik, ondanks dat ik een slimme vrouw ben en weet waar ik sta, toch een druk voel? Ik ben heel blij met dit gesprek. Want er worden echt wel wat dingen helder op de... over hoe ik naar een relatie kijk. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek.
Heel graag gedaan. Succes met je zoektocht.
Ja, dankjewel.
Ja, laat weten wat de succesfactor was.
Ja.
Dan ga ik misschien ook weer slagen. Nee, maar luister, dit was een grapje. Ik ben al geslaagd.
Goed. Tja, die liefdesladder. Was ik daar nou echt van afgetonderd? Heb ik echt gefaald? Eigenlijk ben ik het wel met Linda eens. Sommige liefdes horen bij bepaalde fasen in je leven. Benieuwd wat mijn vriendin Alice hiervan vindt. Even bellen met Alice. Hey El.
Hey.
Daar zijn we weer.
Daar zijn we weer.
Ja, ik heb wel wat belangrijke vragen. Ik had net een heel leuk gesprek met Linda Duits over de lange, long-lasting relationships. Dus het huisje, boompje, beestje. En ze zegt eigenlijk dat die lange liefdesrelaties zijn eigenlijk iets wat pas begin 20e eeuw dat we dat eigenlijk zijn gaan doen. Want eerder was het gewoon een soort zakelijke overeenkomst. Maar sindsdien zijn we eigenlijk alles willen van een ander. En dan willen we eigenlijk alles van een ander. Dus een lange relatie, maar ook voor eeuwig bij elkaar blijven, gelukkig zijn. We zoeken alles, we zoeken alles bij elkaar. Alles. En ook nog monogaam zijn.
Oh my god, the pressure.
Ja, dus je moet echt alles voor elkaar zijn.
Ongelooflijk, maar... Dan heeft dat hele, dat is dan wel heel goed en snel erin geramd, zeg maar. Supergoeie marketing heeft die relatie dan gekregen. Ja. Als het nog helemaal niet zo lang is.
Nee, dat klopt. Ja, door alle sprookjes en films. En ze zegt ook over Bridgerton bijvoorbeeld. Dat, dat we allemaal wel weten dat dat niet echt is. Maar toch denken we, oh ja, ik wil dat ook. Terwijl, het is overduidelijk een sprookje.
Oh, het is allemaal valse hoop.
Ja.
Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig.
Maar jij hebt dat. Ja. Die valse hoop. Ja. Jij houdt dat in stand, dat beeld.
Ja, ik snap wel je punt inderdaad. Zo van, het is eigenlijk, word je aangepraat dat je dus niet gelukkig kan zijn zonder relatie.
Ja.
En dat, daar ben ik het echt niet mee eens. Want ik bedoel, iedereen met een lange relatie zal af en toe snakken naar, zeg maar, single zijn. Net zo goed als een single af en toe snakt naar een relatie.
Ja. Dus als jij je hele leven paprika chips eet, wil je gewoon af en toe ook een keertje bolognese.
Ja.
Maar neem jij dan ook een handje bolognese?
Nee. Nee, dan bel ik jou en dan hang ik gewoon aan jouw lippen. En dan ga jij mij vertellen hoe leuk het single leven is. En dan denk ik, oh ja.
Bolognese is ook lekker, ja. Ook weer gehad, ja. Nee, oké. Okay. En ze zegt eigenlijk ook, wat ik ook interessant vond, is dat ze zegt, we hebben een soort liefdes- of een relatieladder. Een soort liefdesladder. Dus je begint jong, krijg je verkering, ga je verloven. En dan treed je omhoog, ga je samenwonen. Treed je omhoog, ga je trouwen. Treed je omhoog, krijg je kinderen. Dus we willen... Ja, de ladder gaat steeds een trapje omhoog. En als dat dan mislukt, dan moet je weer onderaan beginnen. Dus eigenlijk is dat een soort hoogst haalbare. En daarmee zeg je dus ook dat single zijn een soort tussenfase is.
Ja, op weg naar de volgende.
Op weg naar de volgende, ja.
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 Ja, er zit wel wat in. Maar dan van een ladder kan je ook heel hard aflazeren, inderdaad. Dus dat is wel... het risico dat je dus dan het gevoel hebt dat je dan dus gefaald hebt.
Ja, dat is wel... Ja. Dat is wat veel mensen gewoon voelen.
Ja.
Ja, ja, interessant.
Zonde eigenlijk, hè?
Ja, heel zonde. Heel zonde, ja. Want in de volgende podcast ga ik met Saskia Noord praten. En die heeft volgens mij ook wel eens gezegd dat zij... Ja, het is echt... Ze is gescheiden, hè? En dat ze dat echt als falen voelde. Dus... dat ze van die ladder af is gevallen, basically. En dan voel je je toch als dat je echt hebt gefaald. Ik ben heel benieuwd hoe zij daar ook... En zij is natuurlijk ook single. Ik ben heel benieuwd hoe zij daarover denkt. Of hoe ze daarmee omgaat.
Ja, ik denk ook dat het goed zou zijn als er gewoon meer ja, weet je, succesverhalen zijn van singles of zo. Weet je wel? Als je dan meer rolmodellen hebt van vrouwen en mannen die gewoon blij zijn met hun single status of met hun leven of hun polyamore status. Mm-hmm. Dat je gewoon ook dat soort verhalen een beetje bejubelt. In plaats van dat je over, weet ik veel, Mark Rutte zegt van nou, hij heeft helemaal geen relatie. En hoe kan dat toch? En weet je wel, dat wordt toch een beetje sneu gezien. Terwijl het natuurlijk ook fantastisch is dat je een minister-president hebt die eigenlijk een soort single boegbeeld zou kunnen zijn.
Ja, precies. Maar goed, toch wordt het toch wel, wordt hij wel als sneu gezien, ja.
Ja.
Of er zal ja, wel iets mis zijn. Wel, of ja. hij zal wel homoseksueel zijn, daar zal hij wel niet voor uit. Ik bedoel, het is altijd, ja. er zal wel iets, maar ja, die man kan niet iets gewoon single zijn. Ja.
Ja. Ja, ik denk persoonlijk dat hij daarom gewoon nog niet grijs is en geen rimpels heeft en gewoon superveel energie heeft. Het is gewoon
oh jezus, dus dat is het gewoon.
Nou, dat ja, is het geheim.
Dat is het geheim. Nou, ik heb een grijze haar ontdekt hoor, dus bij mij werkt het niet.
Begin van het einde.
Ja, ik moet nog aan de man, godverdorie. Nou, ja. Dank Moppie.
Wat heb jij eruit gehaald van Linda? Wat was je belangrijkste takeaway voor je eigen leven?
Nou, ik vond die liefdesladder dat ik echt dacht, ja, zie, ik heb het in mezelf, in mijn eigen hoofd vind ik ook dat het een soort, ja, dat je elke keer een stap omhoog gaat. Terwijl, zo moet je er helemaal niet naar kijken, want het is niet, ja, het is gewoon een onderdeel van een relatie hebben, dat je gaat samenwonen. Of, maar het is, dat zijn natuurlijk niet stappen naar een soort de hemelpoort. En vervolgens, als je het niet haalt, dan lazen je naar beneden. Ja, ik bedoel, zo wil ik dat helemaal niet bekijken. Dus dat heb ik er wel, dat heb ik er wel uitgehaald.
Ja, die druk moet eraf.
De druk moet eraf, ja.
Ja, helemaal mee eens.
De druk moet eraf en ja, dus ja, en single zijn niet als tussenfase zien, maar gewoon als een, ja, is ook een relatievorm bijna.
Ja, meer dan is even de focus op jezelf, de relatie met jezelf.
Nou,
ja.
ik ga ermee verder.
Tof, mooi.
Oké, dan. Nou,
enjoy, yes. Veel plezier. Doei. Met jezelf.
Ja.
Doei.
Doei. Goed, de moderne relatievormen zoals een latrelatie en een open relatie worden misschien populairder. Toch zien we de langdurige monogame relatie nog steeds als de Holy Grail. En het hele single zijn, ja, als een tussenfase. Waarom eigenlijk? Is het zo erg om alleen te zijn? In de volgende aflevering praat ik met Saskia Noord over vrijgezel zijn. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan!
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.